Welkom bij Radio Maria.
Placebo-experiment en de omstreden burgerman, lente 1878. Midden september deed het gerucht de ronde dat André het gouden jubileum van Maigret's priesterwijding niet mee zou vieren, want hij had de eilanden verlaten. Dat was jammer, want het werd een prachtig feest. De leerlingen van de zusters voerden het martelaarschap van de heilige Agnes op. Maar de tableau, waarin de belangrijkste momenten uit het leven van de bisschop werden uitgebeeld, oogste het grootste applaus. De pontificale mis was nog grootser van opzet. Le tout Honolulu was aanwezig, op de koninklijke familie na, die zelfs geen excuus stuurde. Damiaan had te doen met Stanislas Lebret, die geen tanden meer had, maar toch een kort sermoen predikte. Na de mis begroette de bisschop het volk op de puin van de kathedraal. Een stevige, grote, blonde man viel op. André. Damiaan, die achter mij rest stond, verstijfde. Als André maar geen scène zou maken, het feest verknoeien. In Burger stapte de Nederlander naar voren om Maigret's ring te kussen en hem meteen ook het goede nieuws te geven. Hij was officieel benoemd tot agent van de gezondheidsraad. De patiënten waren woest. Ze eisten een echte arts. Toch deed Burgerman koppig door. Bestelde hij bij de raad een uitgebreide lijst geneesmiddelen. Hij verzoende zich ook met de congregatie en eiste zijn parochie Kalo Papa op. Damiaan moest zich over het topzijde ontfermen. André won op alle punten. Maar Damiaan had ook een troef. Op 14 juni zette de bemanning van de Warwick een grote kist af uit China, met als bestemming Father Damien, Catholic Mission. De krat was volgestouwd met flesjes waarin okerkleurige, langwerpige Huangnan-pillen zaten. Het had heel wat moeite gekost om de zogenaamde medicijn tegen lepra te verkrijgen. Een Dominicaan die in een leproserie in Trinidad werkte, had Huangnan met succes gebruikt. Het Picpus-hoofdkwartier in Parijs had Damiaan het adres bezorgd. Damiaan bestelde via Trinidad en dan Parijs het geneesmiddel in Cochinchina. De bijsluiter beschreef Huangnan als een poeder dat op bepaalde tijdstippen onderaan bladeren kleefde. Met een bamboespatel krabde de oogsters het poeder af en bewaarde het in aardepotten. Het genas slangenbeten, waterzucht en lepra. Damiaan had grote hoop, maar ook twijfels. Hij moest zeker zijn en ontwikkelde daarom een eigen onderzoekssysteem. Hij noteerde nauwkeurig de namen van de vele kandidaten. In zijn bureau deelde hij de uitverkorenen in twee testgroepen. Elk bestaande uit evenveel mensen met tuberculaire uitwassen en met gevoelloosheidslepra. Vrouwen en mannen, lichte en gevorderde gevallen. Hij opende pillen en verving de medicijn door een substituut. De volgende dag gaf hij één groep de ware medicijn, de andere kreeg de placebo. Iedere vrijwilliger moest beloven geen alcohol of ongekookt voedsel te nemen. Elke week ondervroeg hij de patiënten en noteerde elk nieuw verschijnsel, positief of negatief. Hij zou nauwkeurig de ontwikkeling van de genezing volgen, Zonder ooit hiervoor de eer op te eisen, had hij het bekende placebo-experiment uitgevonden. Dr. Emerson, residerend arts, januari 1879. Het experiment nam tijd. André's huisvesting ook. Officieel moest hij intrekken in de woning van prins Peter Kaeo, maar die lag ver van Kalaupapa. De woning hoorde de raad toe. André eiste van Damiaan dat hij die terstond zou afbreken en herbouwen bij zijn eigen kerk. Damiaan wilde dat wel, maar daarvoor moest hij toelating hebben, zowel van de raad als van de overste. André was woedend over al dat gedoe en zou ingetrokken zijn bij Henriette Spijver, ware het niet dat zij hem de deur had gewezen. De priester had een relatie met de oud-leerlingen van de Picpuszusters. Gekwetst door de afwijzing, in de wetenschap dat ene dokter Nathaniel Emerson de inwonende arts zou worden, zond André Damiaan een nota vol beledigingen. Hij dreigde met uittreding. Het was al nacht, maar toch trok Damiaan op vredesmissie naar Kalaupapa. Die nacht beloofde hij onmiddellijk aan de bouw te beginnen. Damiaan probeerde rustig te blijven. Hij had geen andere keuze dan met André te leren leven. De dag na Kerstmis schreef hij: "We moeten rekening houden met zijn Hollands karakter en hem een beetje ontzien, want hij zou hier nog veel goed kunnen doen." Einde citaat. De nieuwe arts Emerson was Amerikaan, maar groeide als zoon van een missionaris op Oahu op. Hij sprak vloeiend Hawaïaans en de Kanaka-gebruiken waren hem eigen. Omwille van zijn verdiensten in het Noordelijke leger tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog kreeg hij als veteraan een studiebeurs voor Harvard University, waar hij geneeskunde studeerde. Hij specialiseerde daarna aan het College of Physicians and Surgeons in New York. Hij was 30 toen hij afstudeerde, maar bleef nog geen 9 jaar in de Verenigde Staten. Toen hij een advertentie las voor de vacature van inspecteur-generaal voor Melaatse en Lepra-stations op Hawaii, wist hij dat het syndroom was een geneesmiddel voor lepra te ontdekken. Bij zijn triomfantelijke aankomst op 3 januari 1878, Damiaans 38ste verjaardag, begon hij meteen met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over de werking van het asiel en over de ziekte. Aan basisbehoeften werd voldaan, maar de levenskwaliteit liet veel te wensen over. Hij liet het rantsoenpoi verdubbelen en bestelde zeep voor elke patiënt. Ambrose Hutchison, een jonge half-Amerikaan, had de reis met Emerson doorgemaakt, maar dan wel in de veeruimte van het transportschip Mokodi. Hem wachtte niemand op en daarom vroeg hij een voorbijganger de weg naar het hospitaal waar hij zich moest aangeven. Damiaan kwam net uit het hospitaal met een stool over de ene arm gevouwen, een stok in de andere hand. Zijn hoed was versleten. Hij stelde zich voor en noteerde Ambrose's naam in een boekje. De melaatse kon altijd bij hem terecht. Damiaan had haast, want hij had een afspraak met Emerson en Sam Wilder die om uitleg over het Hoang-Nan-experiment hadden gevraagd. Emerson raadde Damiaan aan door te zetten zonder te veel hoop te koesteren. Sam Wilder was Damiaans vriend. Ook Emerson kon Damiaan tot zijn vrienden rekenen. André deelde die gevoelens niet. Emerson vormde een bedreiging en daarom zette hij de patiënten op tegen de arts. Nathaniel Emerson vroeg 25.000 frank per jaar voor zorgen die André hem gratis gaf. Emerson weigerde hen aan te raken, onderzocht hen van boven op de trap, zette de medicamenten op een paal. Hij, André, verzorgde hun etterende wonden en gaf hen de medicamenten in de hand. Op zondag ging Emerson jagen. Hij had een geweer bij zich, omdat hij bang was, in plaats van te werken. Emerson deed nogthans veel, al had hij het werk onderschat. Tijdens zijn eerste bezoek vroeg Hutchison, de pas aangekomen half-Hawaiiaan, hem tussen beiden te komen in een roofpartij. De assistent-superintendent Clayton Strong en zijn companen hadden een stervende leeg geplunderd. Emerson bestempelde de misdaad als diefstal, maar noemde het ook corruptie. Hij kon ervoor zorgen dat hij de gestolen goederen aan de erfgenamen terug kon geven, maar meer kon hij niet doen. Nu hij de realiteit had gezien, vreesde hij niet te kunnen overleven in een maatschappij waar de Luna-kapitein, de superintendent, Zoemner, met concubines samenleefde. Thank you. Damian kende de problemen maar al te goed. Zijn leven was zo anders dan dat van Pamphile, wiens grootste drama een val in een beek was. Doornat kwam hij in het klooster aan. Dat verhaal nam veel bladzijden. Damiaans antwoord was kort. Citaat: "Not wishing to make myself prominent in public print, that is the reason why I have delayed to answer yours and the Reverend Superior's last year's letter." En citaat. Zijn werk was routine. Hij had niets te vertellen. Damian wilde met die Engelse nota voorkomen dat ook maar iets van hem gepubliceerd zou worden. André, gesteund door Fouesnel, zou alles tegen hem gebruiken wat hij maar kon aanwenden. In de brief aan zijn moeder klonk hij optimistisch. Hij woonde in een goed huis en was gezond. Zijn Hoang-Nan-pillen werkten en hij had 120 mensen gedoopt. De waarheid hield hij voor de generaal. Haast juichend meldde hij dat alle symptomen van lepra verdwenen waren. Hij had zich vergist. Citaat: "Ik heb niet vruchteloos mijn gezondheid onder de bescherming van de heilige harten geplaatst." Einde citaat. André deed goed werk als geneesveer en veel patiënten stelden meer vertrouwen in hem dan in de goed betaalde regeringsarts. Uit deze zinnen zou geen jaloezie blijken, al was het niet ver tegenover Emerson, die nog maar 1 maand in dienst was. De waarheid zat echter in het postscriptum. Citaat: "Het is broodnodig dat de nieuwe missionaris de post die pater André heeft opengelaten, zou vullen. Reken niet op hem als uw kind. Hij wil onafhankelijk zijn en dat doet me leed. Ik heb geen andere confrater op dit eiland. Stuur me een goed kind van de congregatie en geen koppige meneer." Einde citaat. Damian zat in de schulden en had geld nodig. Ondanks het feit dat het budget voor Molokai verdubbeld was, was er nog steeds geen opvang voor kinderen zonder ouders. Damian wilde met de steun van Emerson een weeshuis opzetten. De dokter was geschokt over de pedofiele toestand in de leproserie en kaartte het voorstel aan. Maigret aarzelde aanvankelijk, want hij wilde zoveel mogelijk fondsen in het nieuwe Saint-Louis College, dat in Honolulu in aanbouw was, steken. Onder druk stuurde hij uiteindelijk hout voor een slaapzaal voor 12 jongens. Emerson was de trouwe steun waarop hij kon rekenen. Toen Damian in mei taksen moest betalen op de ingevoerde Hoang-Nan-pillen, kon hij de invoerrechten laten opheffen. Sam Wilder wilde voortaan de pillen gratis verschepen, want de eerste resultaten schenen positief. De echte groep deed het beter dan wie een placebo kreeg. Damian hoopte zelfs dat de helft van zijn mensen zou genezen. Strom kreeg het echte medicament, maar kloeg wel dat hij zich, als hij zich bezat had, hij enorme pijn kreeg in alle door lepra aangetaste lichaamsdelen. Emerson was minder positief, maar hield voorlopig alle opties open, want lepra was een vreemde ziekte. Soms zag men grote vooruitgang vooraleer de ziekte in een dieper stadium zakte. Wat hij wel wist, was dat zowel Damian als André veel te veel pillen uitdeelden. Ook een onschuldige hoestsiroop had neveneffecten. Om toch wat controle te krijgen, besloot hij dat alleen hij nog medicamenten mocht voorschrijven. Thank you. Epidemie van mazelen. In juli kwam Emerson te laat omdat zijn boot gekapseist was. Dat was een tegenvaller, want Emerson wilde zo snel mogelijk het pad op de palie afsluiten om de mazelen die op topzijde doodzaaiden buiten de leproserie te houden. De verzwakte melaatsen waren een gemakkelijke prooi. Even scheen hij te slagen in zijn opzet, maar eind augustus werd het eerste geval van mazelen vastgesteld. Regis verbrak deze quarantaine, want hij trok op vredesmissie naar Molokai. André was tijdens de retraite in Honolulu zo zwaar uitgevallen tegen Damiaan, dat Modest besloot dat er tussen beide priesters een onoverkomelijke kloof moest liggen. Damiaan moest weg, zo herhaalde André, want hij, burgerman, was melaats. Regis van zijn kant wist dat Damiaan waarschijnlijk ook lepra had. Ze moesten dus beide blijven. Tijdens zijn bezoek stelde Regis vast dat beide priesters hun aanhangers hadden, maar de algemene voorkeur van de bandelingen ging naar André. Dat kwam, zo meende Regis, omdat Damiaan een man was sine concilio et sine judicio, een heet hoofd die maar raaskalde. Hij vond het dan ook belangrijk Damiaan de basisideeën van de door hem gemiste retraite uit te leggen. En dit keer schreef Damiaan een persoonlijk reglement neer dat aangepast was aan de realiteit. Hij tekende eerst de vier letters VCJS in bloemerige stijl en schreef dan in zijn traditioneel gerekt schrift, citaat, 5 uur opstaan, zo snel mogelijk naar de kerk, ochtendgebed, aanbidding en meditatie tot 6 uur. Mis, lering en gratieverlening tot 7:45. Daarna iets regelen voor de christenen. 8 uur, ontbijt, gevolgd door een beetje praten en huishoudelijke bezonjes. 9 uur, geestelijke lezing, gevolgd door studie. Correspondentie tot de middag. 12 uur, lunch. Na de lunch, ziekenbezoek en bezoek van christenen, opdat ik elke week alles zou zien dat zich in elk huis van ons district afspeelt. Indien ik tegen 5 uur terug kan zijn, vespers en huishoudelijke bezonjes. 6 uur, avondmaal bij het vallen van de nacht. Rozenkrans, brevier, avondgebed. Tussen 9 en 10 uur slapen gaan. Einde citaat. De zuurgestemde Regis stelde zich streng op tegen Damiaan. Voortaan mocht hij geen mormonen meer in zijn huis ontvangen. Mocht geen paarden laten grazen op de kerkhoven. Ook al was dat de enige plaats waar nog gras groeide. En mochten er geen extra's gegeven worden aan behoeftigen. De staat deed immers genoeg. Huang Nan bleef Damiaans enige troef en het scheen te lukken. Kleten Stroons verkrampte hand kwam los, de vlekken verdwenen, behalve op zijn buik. Emerson bestudeerde de resultaten en meende dat Huang Nan een tonicum was, maar vreesde dat het geen genezing bracht, maar stelde voor dat de raad de voorraad pillen zou overnemen van Damiaan in ruil voor een oude kar, een paard en een tuig. Damiaan wilde het vehikel ombouwen tot lijkwagen. Huang Nan betekende hoop in een periode waarin het sterftecijfer bijzonder hoog lag. Eerst kwamen de mazelen. Toen bleek de winter bijzonder koud. Alsof dit nog niet genoeg was, braken in december over de eilanden 2 nieuwe epidemieën uit, tyfus en dikkoor. Jevin van Heteren en Aymar Praderol vielen als slachtoffer. Damiaan vreesde zelf dat hij lepra had. Zijn buik stond vol met jeukende vlekken. Hij wilde ze aan dokter Emerson tonen, maar die was ingezet in Honolulu. De jonge dokter Wiener verving hem. Deze arts was duidelijk van een ander slag. Voor eerst wilde hij niet in het doktershuis slapen, maar bleef hij bij Damiaan logeren om 's avonds te kunnen praten. Hij raakte ook patiënten aan. Damiaan was het wel niet eens met de redenering. Hij had geen vrees voor besmetting, want voor hem was lepra het vierde stadium van syfilis. Toen Damiaan Wiener de vlekken toonde, barstte die in een homerische schaterlach uit. Damiaan had schurft. Hij schreef een carbonische zeep en een lotion voor om de meid die onder zijn huid kroop te doden. Opgelucht begon Damiaan aan de voorbereiding van kerstmis, want het werd een zielig feest. De kerk was leeg. Te veel mensen waren ziek of dood. Op oudejaarsavond smeten de mannen van Meijer geen brandende boomstammen naar beneden. Damiaan luisterde dan maar naar de verhalen van zijn 12 weesjongens over die vreemde verboden wereld buiten de leproserie. In Honolulu trokken paarden een tram voort en mannen hielden zich wankel in evenwicht op een fiets. IJsroom was koud en lekker en men kon door een hoorn spreken met iemand die men niet kon zien. Zelf vertelde hij over het slagveld van Waterloo en de boom waar Wellington had ondergestaan. Januari was al niet beter. De laatste dag van de maand kwam een man hem halen om een 3-jarig meisje dat stervende was. Dat was te jong voor de laatste sacramenten, maar hij kon haar een zachte massage geven om haar ziel te helpen ontsnappen naar God toe. Het kind was bang voor de eenzaamheid, het onbekende, het donker. En Damiaan beloofde dat later, als zijn beurt zou komen, hij naast haar zou komen liggen. Voor haar wilde hij een kist maken. Voor haar wilde hij een graf delven. En met tranen in de ogen begroef hij het te jong verloren leven. Hij had nood aan geestelijke steun en las zijn brevier op zijn terras. Grafdelvers wandelden voorbij met een spade. Ze zochten een plek en openden de put die Damiaan net had dichtgegooid. Dat was zijn plek naast het kruis. Daar wilde hij rusten. Woedend stapte hij op hen toe. Wisten ze wel wat ze deden? Het was de mannen om het even en ze zochten een andere plek. Er waren te veel doden. En die avond, na de derde begrafenis, verbrak Damiaan zijn stilzwijgen. Hij schreef van Phil een Franstalige propagandabrief, recht uit het hart. Citaat. Bijna 7 jaar woon ik tussen de Melaatsen. Tijdens die periode heb ik de gelegenheid gehad om van dichtbij te zien en als het ware met de vinger de menselijke miserie in haar meest afstotelijke vorm te raken. De helft van mijn zieken zijn als levende lijken die al door wormen zijn opgevreten. Gezien het kerkhof, de kerk en de pastorij een park vormen en ik tijdens de nacht de enige wachter ben van dit mooie dodenrijk waarin al mijn geestelijke kinderen begraven zijn, vind ik er plezier in om een rozenkrans daar te bidden of te mediteren over het eeuwige geluk dat velen onder hen al beleven, over het ongeluk van die enkele die me niet wilde gehoorzamen en nu in het vage vuur lijden. Ik geef toe dat het kerkhof en het sterfhok mijn mooiste meditatieboeken zijn, zowel voor het voeden van mijn eigen hart als om mijn leringen voor te bereiden. Einde citaat. Hij verbrak zijn stilte op het ogenblik dat bisschop Maigret zijn greep verloor op de missie. In Parijs hadden de generaal en de andere oversten Régis Montcagny, die naar Europa was afgereisd, scherp ondervraagd, want Kuckemans brieven wezen op een machtsvacuüm. Régis stelde dat vooral Modest, die aan Alzheimer leed, niet meer kon. En dus besloot de overste om een provinciale raad op te richten die de verzwakkende provinciaal moest bijstaan. Benoemd werden Régis Montcagny, Herman Kukkeman, Gulstan Ropert en Aubert. Kukkeman maakte promotie, maar zijn ambitie was zeker niet vervuld. Vooral de benoeming van de 38-jarige Gulstan, het wonderkind, zat hem dwars. Zeker nu het gerucht de ronde deed dat deze jongere man en relatieve nieuwkomer de Hawaïaanse eilanden zou mogen vertegenwoordigen op het algemeen kapitel in Parijs. Kukkeman had gehoopt op die taak. Leonor Fuesnel trad hem bij en insinueerde dat Gulstan een kind had bij een weduwe. Zulke zaken schreef Kukkeman niet. Hij speelde het subtieler. Hij klaagde dat hij vaak beledigd werd, omdat hij voortdurend naar oplossingen moest zoeken voor problemen die Maigret had gecreëerd. Toch bleef hij zijn overste gehoorzamen. Meer nog, voor de buitenwereld prees hij hen.